Enige weken geleden, gemeente, stond er in Opbouw, dat is een blad van de Nederlands Gereformeerde Kerken, een artikel van de emeritus predikant dominee H. de Jong. Dat is een artikel dat nogal wat stof heeft doen opwaaien. Misschien hebt u ervan gehoord of dat mogelijk gelezen en ook de reacties daarop daarvan kennis genomen. Ik zal proberen de strekking van dat artikel beknopt weer te geven. Dominee H. de Jong vindt de kerk van vandaag te evangelisatiegezind. De kerk is volgens hem veel te veel met buiten bezig. Met het proberen dus om de buitenkerkelijken te bereiken. Maar zo vindt dominee de Jong, de kerk zou zich veel meer moeten inspannen om de eigen leden te verzorgen. Met name de ouderen. Want die voelen zich in hun eigen kerk verwaarloosd. Niet sociaal of diaconaal, maar geestelijk. Veel van wat vroeger bestond, dat is hun ontvallen. En zij moeten zich instellen op een heel andere tijd. En ze worden daar wat verward van. En de kerk helpt hen daar praktisch niet bij. Er gaat, zo schrijft dominee de Jong, veel te veel aandacht zitten in de vraag hoe wij de wereld zullen bereiken met het evangelie, terwijl de wereld met de rug toestaat naar het woord van God en geen enkele aanstalten maakt om dat ook maar enig krediet te geven. Want bij alle zoeken van de wereld naar antwoorden op de problemen en de vragen van onze tijd staat voor de wereld één ding vast. Het christelijk geloof en de Bijbel kunnen ons niet helpen. En eigenlijk kan de kerk, het geloof, de moderne mens gestolen worden. En daarom, zegt dominee de Jong, moeten we ons als kerk veel meer naar binnen keren. En de nadruk leggen op de toerusting van de opgroeiende generatie van de jongen, omdat een niet eenvoudige tijd voor ons ligt. Met de geloofskennis is het namelijk zorgwekkend gesteld. En met enige bewondering kijkt dominee H. de Jong naar de kleine kerken, als bijvoorbeeld die van de gereformeerde gemeente. Want hij vindt dat die kerk op een onverstoorbare en naar binnen gekeerde manier bezig is om de identiteit te bewaren. Identiteitsbestendige kerken zijn dat. En die durven het aan om de actualiteit te negeren, omdat het evangelie zijn eigen actualiteit meebrengt. Op een overeenkomstige wijze reageerde professor A. van de Beek enige tijd geleden op het boek Uitgedaagd door de Tijd van de IZB. Daarin, zo vindt professor van de Beek, is men veel te veel gericht op de wereld, op de postmoderne cultuur, waarop men een veel te positieve visie heeft en aansluiting bij zoekt. De cultuur, vindt van de Beek, moet onder kritiek worden gesteld, geoordeeld worden, opdat het tot bekering komt en doden worden levend gemaakt. Nou, u zult begrijpen, op de visie van professor van de Beek en het artikel van dominee H. de Jong is nogal fors gereageerd. Moeten we juist vandaag de dag, zo wordt dan als tegenargument gesteld, niet nog veel meer met het evangelie in de wereld staan? Wij hebben immers een woord voor de wereld. En Christus roept ons toch op om getuigen te zijn. Nou, dan moeten we daar toch gehoor aan geven, ook in onze tijd. Wat professor van der Beek en dominee H. de Jong zeggen, dat staat ook haaks op de laatste tientallen jaren van de kerkgeschiedenis. De laatste tientallen jaren is ons voortdurend op het hart gebonden om naar buiten te treden. Met name na de Tweede Wereldoorlog kwam er in ons land erg veel aandacht voor de kerstening van ons volk. Dat was eigenlijk het grote ideaal van de Nederlands hervormde kerk. Om ons Nederlandse volk terug te roepen tot het getuigenis van de levende God. En er ontstond de zogenaamde theologie van het apostolaat. En in de theologische studie is er de laatste tientallen jaren ook veel aandacht voor. Ik herinner mij dat in de eerste jaren van de theologische studie colleges werden gegeven in psychologie en sociologie. En daar keken veel studenten wel vreemd tegenaan, want je ging tenslotte theologie studeren om de Bijbel, om het woord van God beter te verstaan. Wat moet je dan met vakken als sociologie en psychologie? Nou, daar zat een gedachte achter dat je iets moest weten over hoe een samenleving en hoe de menselijke ziel in elkaar zit. Want dat is belangrijk, er moet tenslotte een kloof overbrugd worden. Nu zou ik vanmiddag vanuit het gedeelte dat we hebben gelezen uit Jesaja 8 een lans willen breken voor die visie van dominee de Jong en professor van de Beek. Mede vanwege het feit dat ik enige tijd geleden in de krant las, en ik vond dat nogal wat zorgwekkend eerlijk gezegd, dat er in de stad Groningen een zogenaamde Harry Potter dienst werd gehouden. En dat was om mensen aan te spreken. Het valt op dat de profeet Jesaja op een bepaald moment de opdracht krijgt om het getuigenis en de wet toe te binden en te verzegelen onder de leerlingen. Je zou dus kunnen zeggen onder de leden van de gemeente. Nou, toebinden en verzegelen, dan moet je denken aan een boekrol. En je rolt die boekrol stevig ineen. Je bindt die ook dicht. En je hecht er zelfs zegels aan. Nou, u begrijpt, dat is het tegenovergestelde van openmaken, van breed bekendmaken en overal verkondigen. Dat toebinden en dat verzegelen, dat bedenkt de profeet Jesaja niet zelf. Het is dus niet zo dat hij gezegd heeft, nou ja, laat de wereld maar. En wat kan het ons eigenlijk schelen dat mensen verloren gaan? Of, nou ja, de uitverkorenen komen er toch wel en de verworpenen gaan toch verloren. Dus waarom zouden wij het evangelie nog naar buiten brengen? Dat soort gedachten kom je overigens wel tegen. Maar daar zou Jesaja geen begrip voor kunnen opbrengen. Het is ook niet een gemakzuchtig verlangen naar een comfortabel isolement, een beetje veilig wijgevoel, als wij het nou maar aardig met elkaar hebben. Maar het is een noodsituatie. Het is dus ook een uitzonderingssituatie. Regel in de Bijbel is dat de profeten, dat Israël, dat de gemeente, dat wij allemaal geroepen zijn om het evangelie uit te dragen. Dus daarom mogen wij dat tekstgedeelte van vanmiddag ook niet verabsoluteren en zeggen, nou dat is nou het enige. Maar als waarschuwing, als uitzondering, is het toch een signaal waar we mijns inziens aandacht aan moeten geven. Nu lijkt het me goed, gemeente, om ons af te vragen onder welke omstandigheden Jesaja die merkwaardige opdracht krijgt om de boekrol dicht te binden en te verzegelen. En ook tegelijk te zien of die omstandigheden van toen te vergelijken zijn met de situatie van vandaag. En daarom moet ik iets zeggen over de context waarin die opdracht van God staat. Nou, de politieke situatie in die tijd is erg gespannen. En Achas, de koning van het tweestammenrijk, die zit eigenlijk tussen twee vuren. Aan de ene kant is er de grootmacht Assyrië, die staat onder leiding van een zekere koning Tiglat-Pileser, een energieke koning is dat. En die grootmacht Assyrië, die verslaat volk na volk en die loert ook op Israël, op het tweestammenrijk. Aan de andere kant zijn er de vorsten van Damascus en Samaria, Rezin en Pekach heten die lui. En zij willen een soort anti-Assyrische coalitie vormen. Want ja, met een stevige alliantie, kunnen ze zich tegen die Assyrische legers misschien wel verzetten en die grootmacht zich van het lijf houden. Want samen sta je immers sterker dan alleen. En ze willen eigenlijk ook dat Agas zich bij hun coalitie voegt. Maar daar voelt Agas niks voor. Hij vindt dat veel te riskant. Zijn weigering maakt die Rezin en die Pekach woedend. En ze zeggen, als Agas dan niet goedschiks aan onze alliantie wil deelnemen, dan moet het maar kwaadschiks. En weldra trekken die vorsten van Damascus en Samaria met hun legers op naar Jeruzalem. En als Agas dat hoort, dat hun legers zijn kant opkomen, dan beeft zijn hart, staat er, en het hart van het volk, als de bomen van het woud beven voor de wind. Dus hij is ontzettend bang. Zal men, zo is de vraag in Jeruzalem, erin slagen om die legers van die Pekach en die Rezin buiten de deur te houden? En Agas is daar niet helemaal zeker van. En daarom loopt hij wat zenuwachtig rond bij de bronnen van de stad, want vooral de watervoorziening is erg kwetsbaar. En het baart hem grote zorgen. En ten einde raad is Agas. Wat moet hij eigenlijk doen? Zich aansluiten toch nog bij die alliantie? Of zal hij de hulp inroepen van die grootmacht Assyrië? Dat is natuurlijk een waanzinnig idee. Want die Assyriërs zullen Jeruzalem natuurlijk direct opslokken. Maar zo groot is de paniek van Agas dat hij zelfs overweegt om zijn grootste vijand Assyrië in huis te halen. Hij zit tussen twee vuren. En wat is nou wijsheid? En dan ziet de koning Jesaja, de profeet, aankomen. Die profeet is niet alleen. Hij heeft zijn zoontje bij zich. Shear Yashub heet dat kereltje. Een rest keert terug, betekent die naam. En daar zit iets onheilspellends in. Want er is immers van een rest sprake wanneer eerst ergens het mes ingezet is. Maar er zit ook iets veelbelovends in die naam. Wat er ook op handen is, een rest keert terug, Gods werk gaat door. En de naam van dat kind wil ook zeggen, als je terug wilt keren, dan moet je tot die rest willen horen. Vrees niet, zegt Jesaja tegen Agas. Die twee van toren brandende koningen, die Rezin en die Pekach, dat zijn eigenlijk alleen maar rokende stompen brandhout. Dat stelt allemaal niks voor, Agas. Dat gaat ook op. Je moet vertrouwen, Agas. Niet op Assyrië, die grootmacht, maar op God. En dan aarzelt Agas. Aan een keuze voor Assyrië zitten misschien grote risico's vast. Maar de weg met God vindt Agas eigenlijk veel riskanter. En dan zegt Jesaja, indien je niet vertrouwt, word je niet gebouwd. Dan houd je het niet. In Gods naam, Agas, buig je voor het reddende woord van God, opdat het niet een valstrik voor je wordt en tegen je zal getuigen. Vraag een teken, zegt de profeet nog. Maar Agas, quasi vroom, wil dat niet doen. En dan krijgt hij ongevraagd toch een teken. Een maagd zal zwanger worden en een zoon baren en zijn naam noemen Emmanuel, God met ons. Agas krijgt dus in taal een teken te horen. Door de onmogelijkheden heen zal God redden. De keuze van de aansluiting bij een van die machten lijkt inderdaad de enige mogelijkheid tot redding. Maar God is er ook nog, Agas. En hij waakt. En hij is met ons. Door de onmogelijkheden heen. Jesaja, de profeet, die is niet bang voor de dingen waar iedereen voor vreest. Want hij vreest juist degene die niemand vreest in zijn dagen, de Heere der Heerscharen. Maar de woorden van de profeet en daarmee het woord van God, dat legt helemaal geen gewicht in de schaal. Het slaat totaal niet aan. Het is net alsof Jesaja een heel andere taal spreekt. Zijn boodschap stuit af op schampere reacties. En ze verdenken hem er zelfs van dat hij een samenzwering heeft gesloten met het tienstammenrijk. En ze beschuldigen Jesaja bijna van hoogverraad. En dan komt de profeet Jesaja vraag te staan. Wat moet ik nou doen als ik een taal spreek die niemand begrijpt? En als ik iets geloof wat niemand gelooft? Onze houding zijn als kleine rest wanneer iedereen om ons heen bezig is met het bezweren van betrekkelijk onbelangrijke bedreigingen en daardoor geen oog heeft voor wat werkelijk dreigt. Wat moet ik doen wanneer mensen meer rekenen met de omstandigheden dan met de belofte en de geboden en de oordelen van God? Moet ik dan maar blijven doorpreken en praten en evangeliseren? Nee. Bind het getuigenis toe en verzegel het onder mijn leerlingen. Dus niet blijven doorgaan met dat doorgeven van mijn woorden, zegt God. Want in het tumult van de tijd worden ze te grabbel gegooid en belachelijk gemaakt. Jesaja moet zich in zijn werk in die tijd gaan concentreren op de leerlingen, op de rest. In hen moet het schat van het woord opgeborgen worden. In hun harten moet het heilgeheim worden gegrift, in eerbied ontvangen en geloofd. Jesaja moet er zorg voor hebben dat het authentieke, het Bijbelse woord bewaard blijft. Want het vertalen van het evangelie kan, als je niet oppast, leiden tot het verraden van het evangelie. En dat gevaar dat dreigt meer als de kloof tussen geloof en woord van God en de culturele werkelijkheid zich verbreedt. Dus daarom bind het getuigenis toe. Verzegel het onder mijn leerlingen. Dat is niet de veilige bunker opzoeken om te overleven. Er zit iets van nood in, van overwinteren. Nu denk ik, gemeente, al moeten wij dit woord niet verabsoluteren en laten slaan op elke situatie. En zeker ook niet aangrijpen om veilig met elkaar als een wereldvreemd groepje onder elkaar te blijven, onverschillig ten aanzien van de wereld. Ik denk dat dit woord als noodsituatie nu de kloof tussen onze cultuur en het evangelie groot is, in ieder geval iets van een waarschuwingsbord in zich heeft. Want die kloof tussen de cultuur en het woord van God ervaart u toch ook, misschien wel dagelijks. Het vreemde, het totaal andere van het evangelie. Jesaja kende dat van binnenuit. Wat moet je doen, bijvoorbeeld, wanneer, om maar iets te noemen, het Bijbelse woord liefde in een vererotiseerde cultuur direct met seks verbonden wordt? En wat moet je doen als het woord zonde bespot wordt, belachelijk gemaakt of hooguit wordt vermoraliseerd? Zonde, dat is een paar fouten maken. Omdat mensen voor de diepte van de zonde, de rebellie tegen God, helemaal geen antenne meer hebben. Wat moet je doen als mensen zich zorgen maken over de toenemende spanning in de wereld? En dat is natuurlijk best de reden om je zorgen te maken. Wat moet je doen wanneer mensen allerlei zaken van belang vinden, geen geringe zaken, maar niemand inzit over het feit dat hij een keer verantwoording moet afleggen voor God? Is dan niet een keer de tijd gekomen om het getuigenis toe te binden en te verzegelen onder de leerlingen? Omdat, zoals dominee H. de Jong zegt, in deze wereld van onverschilligheid men geen aanstalten maakt om het evangelie enig krediet te geven. Er is in de tijd van Jesaja nog een andere reden om het getuigenis toe te binden en de wet te verzegelen onder de leerlingen. En dat is nog een diepere reden. Het is namelijk niet alleen de cultuur die zich verbergt achter de onverschilligheid ten aanzien van God. En dat is een geweldig probleem, wij kennen het. Maar er is nog een veel groter probleem in de tijd van Jesaja. Dat is dat God daardoor zijn aangezicht verbergt, ook voor het huis van Jacob. Dat wil zeggen, ook voor de getrouwen. Dat huis van Jacob, dat de nabijheid van de Heere zo duidelijk heeft ervaren in de geschiedenis en tijden heeft gekend van redding en verlossing, ook die kleine rest, die merkt steeds minder van het bestaan en bestuur van de levende God. En dat is maar niet een probleem. Dat is een verschrikkelijk oordeel. Tussen die twee aanvechtingen zat Jesaja en de rest om hem heen in. Tussen aan de ene kant een vervreemdende cultuur en aan de andere kant een zich verbergende God. En in die omstandigheden klinkt de oproep van de tekst. Dat eerste ervaren wij ook, een vervreemdende cultuur. Maar dat laatste toch ook, gemeente. Iets van de godsverberging. Het oordeel van de zich verbergende God. Van wat je in sommige psalmen leest. Het gaat aan de gemeente toch niet voorbij. Ik hoor daar jonge mensen, maar ook oudere mensen wel eens over klagen. Dan zeggen ze, ik merk zo weinig van God. Waar is God? Als ik bid, dan lijkt het net alsof de hemel dicht zit. Hebt u dat ook? Hoe kun je dan leven in die noodsituatie? Gewoon maar doorgaan alsof er niks aan de hand is. Dan lijkt je misschien wat op die jongen met die walkman in de bus. Iemand zit tegenover hem. En die jongen die zit wat te bewegen met zijn voeten te stampen. En dan zegt iemand aan de andere kant, mag ik ook eens meeluisteren? En dan blijkt er helemaal geen bandje in die walkman te zitten. Je hoort niks. En dan toch maar gewoon doorgaan. Of moeten we overwegen, op zijn minst daar eens over nadenken, om het getuigenis toe te binden en de wet verzegelen onder de getrouwen, hopend op de God die zich verbergt. Er staat verbeiden, sterk verwachten. Dat is dus niet lijdelijk afwachten en zeggen, nou ja, kan mij niet schelen. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Verbeiden, daar zit een geweldige spanning in. Het wezenlijke probleem, gemeente, is niet, denk ik, dat wij moeten wachten tot de wereld weer ontvang geworden is voor Gods woord. Maar dat wij moeten wachten tot God de wereld weer wil ontvangen. Wachten, dat vinden veel mensen in onze cultuur ontzettend moeilijk. In onze tijd van het overtoomgevoel. Wachten ligt ons niet zo goed. Wij zijn geneigd om alles direct te hebben. Om allerlei acties te gaan voeren. Wij willen wat doen. Het is moeilijk om in de besloten kring Gods woord te bewaren en er intens bij te leven. Maar het is wel de weg. Op hem zal ik hopen, zegt de profeet. En die hoop is niet zinloos, maar die is gegrond op de belofte dat er een einde komt aan die godsverberging.
hopen in de overtuiging dat hoe verborgen ook God er toch is. Die profeet Jesaja en zijn kinderen zijn er ook tekenen van. Die kinderen heten vertaald een rest keer terug, dat zei ik u al, dat is een belofte. God laat niet varen wat zijn hand begon, al is die verborgen. En die andere zoon van Jesaja die heette haastig buit, spoedig roof. Dat is een dreiging over de goddeloosheid, want in die namen klinken eigenlijk belofte en oordeel. Bij Jesaja en die kleine rest is het publieke zwijgen een doorgangsfase. Het verzegelen en toebinden, dat geschiet eigenlijk met het oog op toekomstige ontwikkelingen. Een al te grote gerichtheid op de problemen van de wereld en een opgaan in de vragen van de tijd, hoe nodig dat ook is, kan wel eens betekenen dat we de kennis des Heren verliezen en het getuigenis kwijtraken. Dat we zelf de Bijbelse boodschap niet meer verstaan. Nou, dat mag dus beslist niet gebeuren. Een kerk die de omgang met God kwijt is en de woorden van de schrift niet meer verstaat, die kan niet meer tot heil van de wereld zijn. Want na een periode van ongeloof, in die tijd van Jesaja, komt er een tijd van bijgeloof. Er zal een tijd komen, zegt de profeet, dat mensen in angst en wanhoop aan de getrouwe God zullen zeggen: vraag aan de waarzeggers en de duivelskunstenaars die piepen en mompelen. Maar dan zullen zij zeggen: zal niet een volk zijn God vragen? Zal men voor de levenden de doden vragen, tot een wet en tot een getuigenis, zo gij zult niet zult spreken naar dit woord, het zal geen dageraad hebben. Dat wil zeggen, die kleine rest moet het getuigenis toebinden en de wet verzegelen, nogmaals niet om in een comfortabel isolement het voor zichzelf te houden, maar om wanneer de tijd komt, werkelijk iets te zeggen te hebben. Vanuit de omgelevende God. De vraag is dan niet of we een beetje overtuigend ons woordje kunnen doen met originele vormen, maar of we zelf overtuigd zijn van de kracht van het woord van God. Dat we mensen niet het evangelie verkondigen als een doekje voor het bloeden en hun valse zeef, maar tot een wet en tot een getuigenis. Dat wil zeggen het messiaanse getuigenis spreken. Want als dat niet het geval is, dan zal de wereld geen dageraad hebben. Dan is het pas echt hopeloos. Ik moet u zeggen, gemeente, naar aanleiding van die genoemde artikel aan het begin van de preek, heeft deze tekst mij nogal bezig gehouden. Want het gevaar bestaat in kerken en gemeenten dat we zo gefocust zijn op buiten, of zo gericht zijn op het getal, dat we onszelf voorbij lopen en de grondwoorden van de schrift steeds gaan begrijpen. Enige tijd geleden sprak ik een collega die met een geweldig dilemma zat. Hij zei, er is bij ons een catechisatiegroep van een aantal 16-plussers. En als ik onderwerpen aan de orde stel die zij willen en nog een beetje populair doe en actueel blijf, ja, dan komen ze wel en dan willen ze ook wel komen. En er zijn ouders die zeggen, vooral zo doorgaan, dominee, want anders dan haakt mijn zoon of mijn dochter af. En die predikant die vroeg zich af of het niet beter was om zich met die groep jongeren te verdiepen in de grondwoorden van de schrift, al haakte dan een deel af. Want zo zei hij, dat lijkt wel heilloos en onbarmhartig, maar het zou wel eens onbarmhartiger en heillozer voor hen kunnen zijn in de wereld waarin zij staan, als het er werkelijk op aankomt en mensen gaan vragen waar komt het op aan, als zij dan niet weten en niks te zeggen hebben. Als ik me niet vergis, dan dient zich na een tijd van hardvochtig atheïsme een periode van bijgeloof aan. Het atheïsme, de godsontkenning, wordt gevolgd door afgodendienst, het raadplegen van doden, het zich wenden tot waarzeggers, de periode van de zwarte magie. In tijden van grote nood wordt de mens religieus doorgaans.
In de Tweede Wereldoorlog, zeggen ouderen wel eens, zaten hier in onze stad de kerken vol. Maar of wanneer er een crisis komt, dat weer zal gebeuren, dat is nog maar de vraag. Het kan zijn dat ons volk dan zo ver weg is van het getuigenis van de schriften, dat ze zeggen, jullie zijn geestelijke mensen. Jullie moeten contact leggen en ons. Want als er iets wereldwijd als, dan is dat het heidendom. Het zoeken bij de doden, het spiritisme. Uit bepaalde programma's van omroepen blijkt dat dat erg aanslaat bij mensen. En als je daarvan hoort, je moet er maar niet te veel op letten trouwens, op die zwarte magie. Dan is het per definitie altijd het bekende. Ik las ergens van een hoogleraar theologie. Zijn vader was, toen hij studeerde, jong overleden. In zijn familie had die professor in de theologie een tafeldansende tante, als u begrijpt wat ik bedoel. Je moet de groeten van je vader hebben, zei ze, op een goede dag. Oh, heeft hij verder nog iets gezegd, vroeg die jongen toen. Ja, dat je je best moet doen in je studie. En toen dacht hij, dat had ik zelf ook wel kunnen bedenken. Spiritisme is niet alleen gevaarlijk, dat ook, maar ook erg onnozel. Het New Age denken, dat is zo oud als de weg naar Kralingen, zeggen we hier, maar ontzettend oud. Hier en daar hoor je stemmen klinken die zeggen, dat New Age denken, dat kun je toch heel goed verbinden met het christelijk geloof. Weet u hoe dat komt? Omdat mensen de schrift kennen. En de omgang met de levende God. Er was een vrouw helemaal ondergedompeld in dat New Age denken. Die zei, ik kon heel veel met de Bijbel uit de voeten. Maar op één punt brak het. De rechtvaardiging van de goddeloze. De verzoening van de zonde. Dat is het nou net. Ik wil maar zeggen, gemeente, vanuit de religie klinken woorden die geen perspectief bieden. Geen wegwijzen in de duisternis. Want de religie kent de rechtvaardiging van goddelozen. Daarom zal de gemeente in de tijd waarin mensen gaan zoeken bij allerlei goden, mensen moeten terugroepen naar het gesmade woord van God. Dat woord dat ze bewaard heeft en waarbij ze leeft. Daarom bindt het getuigenis toe. Verzegel het. Dat is niet het isolement zoeken. Dat is concentratie. Dat is in de wintertijd van het geestelijk leven geroepen worden om link te zijn. Persoonlijk, in onze gezinnen en als gemeente. Dat is de geheimenissen Gods wonder in ons hart bewaren. En daarbij leven en wachten. Al is dat moeilijk. Hopen op God die zijn aangezicht verbergt. Want het wordt anders. Misschien wel door de crisis heen. Er zal benauwd zijn en duisternis staat er. Grote angst en donkerheid. Maar daarin mag naar het woord van God gezegd worden. Het volk dat in duisternis wandelt. Zal een groot licht zien. In de crisis mag de naam gepredikt worden. Van het kind dat de naam draagt. Wonderbare raad. Sterke God, vredevorst. Ik wil maar zeggen, gemeente, het is van enorm groot belang om als God het geeft in de toekomst werkelijk iets te zeggen te hebben. Amen.